Gemeente, de schriftlezing voor deze middag vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 8e hoofdstuk. En daarvan lezen we de versen 22 tot 39. Lucas 8, het 22e tot en met het 39e vers.
En het geschiedde in een van die dagen dat hij in een schip ging en zijn discipelen met hem. En hij zeide tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En zij staken af. En als zij voeren, viel hij in slaap. En er kwam een storm van wind op het meer. En ze werden vol water en waren in nood. En ze gingen tot hem en wekten hem op, zeggende, meester, meester, wij vergaan. En hij, opgestaan zijnde, bestrafte de wind en de watergolven, en ze hielden op, en er werd stilte. En hij zeide tot hen, waar is uw geloof? Maar zij, bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende tot elkaar, wie is toch deze, dat hij ook de winden en het water gebiedt, en ze zijn hem gehoorzaam? En zij voeren voort naar het land der Gadarenen, hetwelk is tegenover Galilea. En als hij aan het land uitgegaan was, ontmoette hem een zeker man uit de stad, die van over lange tijd met duivelen was bezeten geweest. En hij was met geen kleren gekleed en bleef in geen huis, maar in de graven. En hij, Jezus ziende en zeer roepende, viel voor hem neer en zei met een grote stem, wat heb ik met u te doen, Jezus? Gij zonen Davids, gij zonen Gods des Allerhoogste, ik bid u dat gij mij niet pijnigt. Want hij had de onreine geest geboden dat hij van de mens zou uitvaren. Want hij had hem menige tijd bevangen gehad en hij werd met ketenen en met boeien gebonden om bewaard te zijn. En hij verbrak de banden en werd van de duivel gedreven in de woestijnen. En Jezus vraagde hem, zeggende, welk is uw naam? En hij zei, Legio, want vele duivelen waren in hem gevaren. En zij baden hem dat hij hun niet gebieden zou in de afgrond heen te varen. En al daar was een kudde van vele zwijnen weidende op de berg, en zij baden hem dat hij hun wilde toelaten in dezelfde te varen. En hij liet het hun toe. En de duivelen uitvarende van de mens voerden in de zwijnen, en de kudde stortte van de stelte af in het meer en versmoorde. En die ze weiden, ziende het geen geschied was, zijn gevlucht en heengaande, boodschapte het in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien het geen geschied was en kwamen tot Jezus en vonden de mens van welke de duivelen uitgevaren waren, zittende aan de voeten van Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. En ook die het gezien hadden, verhaalden hun hoe de bezetene was verlost geworden. En de hele menigte van het omliggende land der Gadarenen baden hem dat hij van hen wegging. Want zij waren met grote vrees bevangen. En hij in een schip gegaan zijnde keerde weder. En de man van welke de duivelen uitgevaren waren, bad hem dat hij mocht bij hem zijn. Maar Jezus liet hem van zich gaan, zeggende, keer weder naar uw huis en vertel wat grote dingen God u gedaan heeft. En hij ging heen, door de hele stad verkondigende wat grote dingen Jezus hem gedaan had.
Gemeente, de tekst voor de verkondiging wordt gevormd door de versen 26 tot 39 uit Lucas 8. Dat is de geschiedenis van de genezing van de bezeten man. Geliefde gemeente, mensen, ja, die veranderen. Ja, dat kan jongens en meisjes bijvoorbeeld komen doordat ze bijvoorbeeld een slechte eigenschap van zichzelf gaan aanpakken. Of dat ze bijvoorbeeld met heel ander soort mensen omgaan. Ja, het kan ook door het simpele feit, doordat ze ouder worden. Je hebt iemand een tijd niet gezien, misschien wel een paar jaar niet, en je komt hem weer tegen en dan zeg je, wat bent u veranderd? Ik ken u haast niet meer terug. Of dat ze tegen jou zeggen, joh, wat ben je groot geworden. Ja, mensen veranderen. Maar al die veranderingen zinken in het niet bij de verandering die de Heere bewerkt. Denk maar eens aan Mozes. En Mozes was van zichzelf een heel driftig iemand. Denk maar aan die geschiedenis uit Exodus 2. Als hij dan ziet dat een volksgenoot wordt afgeranseld, wordt hij geweldig boos en hij vermoordt de Egyptenaar. Als hij oud geworden is, is hij heel geduldig geworden. Wat heeft hij dan een geduld met het volk Israël? Dat is toch eens een verandering. Of denk aan Manasse, een van de laatste koningen van Israël. Een groot deel van zijn leven heeft hij de afgoderij gestimuleerd. Maar als hij in de gevangenis terechtkomt, dan erkent hij dat de Heere God is. Hij wordt een totaal andere man. Of denk aan Zacchaeus. Geld, hij kon er maar niet genoeg van krijgen. Hij wilde maar steeds meer en meer. Tot hij de Heer Jezus ontmoette. Hij de Heer Jezus ontving in zijn leven. En kwam het eerst met bakken tegelijk binnen. Ja, toen kon hij van zijn geld af. En waarschijnlijk denk je al aan Paulus. Paulus, eerst een christenvervolger. Iemand die een geweldige haat had tegen de Heer Jezus. Maar uiteindelijk zijn volgeling wordt. En nog maar één verlangen, nog maar één hartstocht heeft. De boodschap van de Heer Jezus breder bekend te maken. Allemaal mensen die veranderen door het ingrijpen van de Heere. Maar ik denk dat er geen mens is bij wie de verandering zo groot is als bij die man waarvan we gelezen hebben in Lucas 8. Die bezeten man. Geweldige bruut. Huizen, een kracht in hem die niet te temmen was en die ook niemand baas kon. Hij woonde in de graven. Iedereen was bang voor hem. Afschuwelijk. Hoe was het leven van deze man ontluisterd? Maar dan grijpt de Heer Jezus in. Eén woord blijkt voldoende. En je kent die man nauwelijks meer terug. Had hij eerst geen kleren aan, nou draagt hij netjes kleren. Gekamde haren, hij ziet er keurig verzorgd uit. Hij slaat geen rare taal meer uit, hij is helemaal rustig. En hij zit heel rustig naar de Heer Jezus te luisteren. Een totaal ander mens. En dat enkel en alleen door het reddende woord van de Heer Jezus Christus. Nou, daar gaat het vanmiddag over. Thema voor de verkondiging: de demonie overwonnen. De ontmaskering, de overwinning en de gevolgen. De demonie overwonnen, de ontmaskering, de overwinning en de gevolgen. Ja, gemeente, dit is de enige geschiedenis in het Lucas-evangelie die zich afspeelt buiten de grenzen van Israël. Aan de oostkant van het meer van Galilea, in de Decapolis. 10 steden die zich aan elkaar verbonden hadden om samen sterker te staan. Ja, eendracht, maar het mag niet waar. Ja, ooit hadden deze steden tot Israël behoord. Maar daar was inmiddels niks meer van te merken. Het gebied was helemaal verheidenst. Dat blijkt wel uit het feit dat er varkens gehouden werden. Onreine dieren die een Israëliet niet mocht eten. Maar in de Decapolis verdiende men er graag aan. Veelzeggend. Het geloof in de Heere was daar op zijn retour. En u moet het maar goed onthouden waar het geloof op zijn retour gaat. Als dat zijn heilzame invloed gaat verliezen. Ja, dan rukken de duivelen op. En al verbind je als steden dan aan elkaar. Dat zal dan niet baten. Eendracht mag macht maken. Maar tegenover de demonie helpt dat helemaal niets. En dat blijkt ook wel. De Heer Jezus die vaart het meer over. En hij komt in een vreselijke storm terecht. En dat is waarschijnlijk niet zomaar een storm geweest. De boze heeft waarschijnlijk gedacht, de aanval is de beste verdediging. Ja, ze ervoeren Jezus als een geweldige bedreiging. En vandaar dat de boze die storm ontketent. En dat er meer achter zit, dat blijkt ook wel daaruit dat we lezen dat de Heer Jezus de wind bestrafte. Het gaat hier maar niet om een iets, om een storm. Er zit een iemand achter. Maar tegenover de Heer Jezus staat de storm machteloos. Het kan de Heer Jezus niet tegenhouden. Hij moet daar in Gadara zijn. Hij heeft daar verlossingswerk te doen. En dan houdt niets of niemand hem tegen. We weten dat aan die kant van het meer, en dat is natuurlijk vandaag nog precies net zo, dat de helling uitermate steil is. Nou, stelt u het zich maar voor, hoe de Heer Jezus met zijn discipelen naar boven klimt. En ze zijn nog niet boven, of ze staan al oog in oog met die bruut, die bezeten man. Maar de Heer Jezus, hij verblikt, verbloost er niet van. Ja, hij is er meteen. Het lijkt wel alsof die bezeten man een soort grenswacht is. Dit gebied, dat moet van mij blijven. Ik kan de Heer Jezus hier niet gebruiken. Hij mag zijn licht hier niet laten schijnen. En hij is er dan ook meteen bij. Als een soort grenswacht om de Heer Jezus buiten de deur te houden. Ja, hij wil de Heer Jezus bij de mensen van de Decapolis weghouden. En gemeente, als het niet lukt om de Heer Jezus bij de mensen vandaan te houden, gaat u proberen om de mensen bij de Heer Jezus vandaan te houden. Het is niet zonder reden dat de boze juist vaak op zaterdagavond zo actief is. Mensen allerlei vertier laat zoeken, zodat ze doorgaan tot in de kleine uurtjes. Zodat ze de volgende morgen hun bed niet uitkomen, of als ze wel in de kerkbank zitten, zich niet meer kunnen concentreren. altijd maar weer tussen te komen. Maar bij de Heer Jezus heeft hij geen schijn van kans. Eén woord slechts. Nee, de Heer Jezus die stelt niet eerst een commissie in om een onderzoek in te stellen. Hij aarzelt niet. Hij gaat recht op zijn doel af. Hij spreekt één woord. En de demonen moeten wijken. Ja, die man tot wie hij spreekt is zichzelf helemaal kwijt. Zijn eigen ik is geweken. En helemaal in beslag genomen door dat legioen. Een Romeins legioen telde 5600 soldaten. Een heel legioen heeft beslag genomen van deze man. En zijn bestaan is daardoor helemaal verknipt geraakt. Verdeeld in 5600 verschillende stukjes. Het is toch om razend van te worden. Hij leefde helemaal in een isolement. Hij duldde niemand in zijn buurt, want als er iemand kwam, nou dan nam hij je te grazen. Hij woonde in de graven, dicht bij de dood, te midden van de onreinheid. Daar voelde hij zich nog het beste thuis. En ondertussen afschuwelijke kreten uitslaand. Ja, je ging graag een straatje voor hem om, als je hem in de buurt hoorde komen. En alle pogingen die men in de Decapolis ondernomen had om hem te temmen, om hem te binden, ze waren allemaal op niks uitgelopen. En de mensen zullen tegen elkaar gezegd hebben, ja, we moeten er maar mee leren leven. Het is nou eenmaal niet anders. En als we nou maar bij dat kerkhof uit de buurt blijven, nou ja, dan zal het nog wel een beetje gaan. Dan kunnen we er ook nog best een beetje mee leven. Zo was het gegaan. Als hij maar een beetje uit de buurt bleef. Ja, een afschuwelijk plaatje dat ons hier getekend wordt. Wat kan de boze met een mens doen? Hoe ver kun je wegraken van je bestemming? Hij kan ervoor zorgen dat je jezelf totaal verliest. Dat je niet jezelf meer bent, maar alleen nog maar die demonen. Dat je helemaal terugtrekt in je isolement. Je kaken op elkaar. Jezelf niet laten kennen. En als mensen je te nakomen, alleen maar wild beginnen te schreeuwen. Het liefst maar op het kerkhof, te midden van de onreinheid. Hey, gemeente, meestal pakt de boze het niet zo bruut aan, u begrijpt het. Meestal gaat het veel bedekter, veel geraffineerder. Maar uiteindelijk is het resultaat niet anders. Hij weet zichzelf uitnemend te camoufleren. En hij weet precies de zwakke plekken in uw en jouw leven te vinden om door te dringen tot je hart. Om er maar voor te zorgen dat datgene wat de Heere met u, met jouw leven bedoeld heeft, dat daar op geen enkele manier iets van terecht komt. Dat niet wat de Schepper in je gelegd heeft, tot uitdrukking komt, maar dat dat juist ontluisterd raakt. Dat de openheid en transparantie weggaat. Dat je een gesloten boek wordt. Dat je van alles te verbergen hebt. Dat je allerlei geheimen hebt. Dat de onreinheid je leven te pakken neemt. En dat kan op allerlei manieren. En we spreken niet voor niets over vuile streken, over vuile handen maken in het leven. Een ander komt dan niet meer bij je binnen. Laat staan de ander met een hoofdletter. En dan kan het net zo gaan als in de Decapolis. Daar zeiden de mensen ook tegen elkaar, nou ja, we moeten er maar mee leren leven. Het is nou eenmaal niet anders. We moeten er maar aan proberen te winnen. Te wennen. Oh ja, soms is er het goede fatsoen dat de boel nog een klein beetje in de perka, binnen de perka houdt. Wat morele codes. Je wilt toch niet te veel afgaan. En je wilt je toch niet te zeer laten kennen. Ja, maar ondertussen. Gemeente, wat wordt er van een mens als de duivel een vinger achter de deur krijgt? Als hij die deur open weet te krijgen. En jou helemaal in beslag neemt. En u weet, zo is het van nature. Want dat hoeft niet meer te gebeuren. Dat is al lang gebeurd. In het paradijs al. Genesis 3. Nou, en deze man die, die komt de Heer Jezus nou met alle agressie tegemoet. Maar het loopt allemaal heel anders dan hij vermoed had. Nog nooit was hij met een machtswoord geconfronteerd waar hij niet tegen op kon. Hij had er altijd om gelachen. En alles en iedereen had altijd de aftocht geblazen. Maar nou gaat het zo totaal anders. Oh ja, hij roept. Wat heb ik met u te doen? Gij zoon van de Allerhoogste. Letterlijk staat er, wat is er tussen mij en tussen u? Wij hebben toch helemaal niets gemeenschappelijks. Laten we het toch zo regelen. U uw gebied en ik het mijne. U laat mij met rust en ik zal u met rust laten. Laten we als schepen in de nacht aan elkaar voorbij gaan. Ja, dat legioen probeert een deal te sluiten met de Heer Jezus. Maar u begrijpt, daar gaat hij niet op in. Hij neemt het woord van zijn vader serieus. Ik zal vijandschap zetten. En daar handelt de Heer Jezus na. Nee, hij gaat op dat voorstel niet in. Dat is trouwens nog meer opmerkelijk aan die woorden van de boze. Hij weet precies met wie hij van doen heeft. Tijdens de storm op zee vragen de discipelen zich nota bene nog af, met wie hebben wij te doen? Wie is hij eigenlijk? Inderdaad, onder de indruk van het wonder, van de stilling van de storm, wie is hij toch? Maar de boze is helemaal op de hoogte. Hij noemt zijn naam en waarschijnlijk bedoelt hij dat ook op een bepaalde manier om hem te manipuleren, om over hem te heersen, om grip op hem te krijgen. En gemeente, dat kun je toch proberen door iemands naam te noemen. En dan een derde aspect. Hij vraagt om niet gepijnigd te worden. Matthew Henry merkt heel fijntjes op. Juist daaraan zie je nou dat het hier om een echt demonische vraag gaat. Hij wil alleen maar niet gepijnigd worden. Niet gepijnigd worden voor de tijd. Hij wil alleen geen pijn. Wat hypocriet trouwens. Hij pijnigt die man voortdurend, maar zelf wil hij geen pijn lijden. Bespaar me de hel. Dat is eigenlijk waarom gevraagd wordt. Nee, hij vraagt niet naar de hemel. Daar taalt hij niet naar. Dan was er wel om genade gesmeekt, maar daar peinst hij niet over. Hij wil alleen maar niet gepijnigd worden voor de tijd. En ondertussen wil hij gewoon doorgaan met zijn verzet tegen God. Hij weet dat het verkeerd gaat aflopen. En toch, hij wil en hij gaat maar door. Gemeente, dat is nou demonisch. Weten dat je er kapot aan gaat. En toch maar doorgaan in je verzet tegen God. En niet overpeinzen. Om God om genade te smeken. Dat is het allerlaatste wat je wil. Je wil niet buigen. Ja, dat is nou demonisch. Ja, die demon had de naam van Jezus genoemd, de Zoon van de Allerhoogste. Met andere woorden, er kan niemand tegen u op. Ja, dat moet hij wel erkennen. En nou vraagt ook de Heer Jezus naar zijn naam. Hij kijkt die man aan. Hij zegt, wie ben je nou eigenlijk? Hoe is nou uw naam? Wat is nou de naam die je van je vader en je moeder gekregen hebt? Ben jij nog iemand? En dan het ontluisterende. Hij is niemand meer. Zijn eigen ik valt helemaal samen met het ik van al die demonen. Hij is als het ware die demonen geworden. Het is niet meer te scheiden. Het is niet meer uit elkaar te halen. Ja, maar de Heer Jezus, die wil het nou juist wel uit elkaar halen. Hoe is uw naam? Afschuwelijk, gemeente. Zo jezelf kwijt te zijn, geen naam meer te hebben. Het is nou wel goed om eens even terug te bladeren naar het begin van het Lucas-evangelie. Helemaal naar het begin. Wanneer krijg je je naam in het evangelie? Hoe ging dat in het oude Israël? Nou, je kreeg je naam op de achtste dag, als je besneden werd, tegelijk met het ontvangen van het teken van het genadeverbond, ontving je je naam. Met andere woorden, je bent pas echt iemand als God in zijn genade een verbond met je aangaat. Als hij zich met jou verbindt door middel van zijn genadige belofte. Dan word je een mens met een naam. Dan word je iemand. Als God zich met je inlaat. Als God zich aan jou verbindt. Als hij zijn hand beschermend rondom je leven legt. En het afschermt tegen de demonie. En zo mag naar voren komen. Juist uit kracht van de belofte. Het goede, wat God als schepper in je gelegd heeft. En gemeente, als we dat nou zo vanmiddag tegen elkaar zeggen, dan moet ik vanmiddag ook aan u en ook aan jou die vraag stellen. Hoe is nou je naam? Wie ben je nou ten diepste? Wie ben je? Dat zou voor deze of geen hier in de kerk heel ontmaskerend kunnen zijn. Dat u moet zeggen, ja, ooit is mijn naam ook verbonden aan de naam van de drie enige God. Maar ik heb me daarvan losgemaakt. Dat was mij veel te benauwd. Ik heb mijn eigen weg gekozen. Bent u erop vooruit gegaan? Wat is er van uw naam geworden? Wie bent u nou dan? Ja, dominee, nou u me dat zo vraagt. Hey, ik weet het eigenlijk niet. Wat ik van mezelf moet zeggen. Maar ik ben van alles. Maar een kind van de Heer. Ja, wie ben je? Val je ongeveer samen met je werk misschien? En ben je buiten je werk helemaal niemand? Zodat het echt werkelijk rampzalig zou zijn als je ziek zou worden? Val je zo ongeveer samen met het saldo dat je op je bankrekening hebt staan? Moet je kijken wat ik me allemaal kan permitteren, wat ik allemaal in huis heb? Val je samen met de spullen die je hebt? Is het misschien een bepaalde hobby of sport? En ja, als nou eens alles wegvalt. Al die dingen waar wij voor gaan, waar het zomaar om kan gaan draaien. Wat blijft er dan nog over? Blijft er dan niks over? Of mag u dan met de dichter van Psalm 73 zeggen, ja, zelfs al bezwijkt mijn vlees, al bezwijkt mijn hart, nou dan bezwijkt echt alles. Maar dan nog bent u de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Ja, gemeente, dan ben je iemand. Nee, niet omdat je zelf zo geweldig bent. Maar omdat God jouw naam reddend omvangen houdt. Het zou zomaar kunnen zijn dat iemand hier in de kerk vanmiddag moet zeggen, ja dominee, die naam van mij die heeft eigenlijk een hele buiteling gemaakt. Ik heb me losgescheurd. Van die naam van God, nee, het is me niet goed bekomen. Maar mag ik u dan aan herinneren dat de doopsbeloften nog steeds van kracht zijn. Dat God nog steeds is Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat die God zoveel sterker is dan alle demonie, ook in jouw leven. En u mag terug. En als u zegt, ja dominee, maar ik vind de weg terug nooit. Nou, dan mag ik u er ook nog een keer aan herinneren dat u gedoopt bent in de naam van de Heilige Geest. En die Heilige Geest, die neemt u bij de hand. En die brengt u terug. Daar waar u wezen moet. Bij de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Hoe is uw naam? De gemeente, als dan het hoge woord eruit is, dan spreekt Jezus zijn verlossend woord. Zeker, dan breekt de hel los, letterlijk. Die demonen die vragen of ze in die varkens mogen varen die daar ergens verderop aan het grazen zijn. En afschuwelijk wat er dan gebeurt. En dan zie je meteen de boze recht in het gezicht. Want de boze die wil niks anders dan stuk maken. Wil niks anders dan vernielen. Wil niks anders dan vernietigen. Dat is nou de boze. Want die demonen die varen in die varkens. En die varkens storten zich en masse van de helling af. Alle 2000. Er blijft er niet één achter. En stuk voor stuk verdrinken ze in het meer van Galilea. Afschuwelijk. Daar gaan ze. En gemeente, wij begrijpen niet goed waarom de Heer Jezus dat die demonen heeft toegestaan. Er zijn ongetwijfeld veel meer vragen te stellen dan antwoorden te geven. Als hier één ding duidelijk wordt, dan is het wel dit. Dat heel de schepping heeft te lijden onder de dictatuur van de boze. En dan kunnen wij vragen, ja, waarom liet de Heer Jezus dat nou toe? Maar dan slaan we wel wat over. Want wie zijn het gemeente die de deur voor de boze hebben opengezet? Dat zijn wij toch? En zo kon hij binnendringen in Gods goede schepping. En wat is er daardoor al niet ontzettend veel kapot gegaan? Ja, als je naar die varkens kijkt, dan ben je verbijsterd. Maar kijkt u nou eens naar die man. Moet u nou eens zien. Jongens en meisjes, moet u nou eens kijken. Wat een verschil. Wat een ander mens is hij geworden. Hij is niet meer wild en onberekenbaar. Hij slaat zichzelf niet meer met stenen. Daar zit hij nou. Aan de voeten van de Heer Jezus. En hij dringt zijn woorden in. Hij hangt aan de lippen van de Heer Jezus. Een ander mens. Een gered mens. Hoe diep ook gevallen. Hoe ver van huis ook. Maar de Heer Jezus weet je altijd terug te halen. Gemeente, nou vraag ik u naar het geheim van dit wonder. Ja, want dat moeten we bij elk wonder doen. Wat zit daar nou ten diepste achter? Waarom heeft de Heer Jezus dit nou zo kunnen doen? Nou, dan moet ik u meenemen naar het kruis op Golgotha. Dat de Heer Jezus deze man uit de hel verlossen kon. Ja, want daar was hij toch al zo ongeveer. Gemeente, dat heeft er alles mee te maken. Dat de Heer Jezus zelf de hel is binnengegaan. We belijden het elke zondag. We hebben het ook zo straks beleden. Nedergedaald ter helle. Toen liet de Heer hem helemaal los. En wat werd er toen donker in zijn leven? Ja, toen hadden de demonen vrij spel over hem. Huiveringwekkend. Nee, daar kan geen mens in komen. En dat moeten we ook maar niet proberen te peilen vanmiddag. Zo diep als hij gegaan is. Maar in die diepste diepte hield hij zich vast aan het woord van de Heer. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is de enige keer dat er psalmwoorden hebben geklonken in de hel. En dat is nou het geheim. Dat is nou het geheim. Dat die man in Gadara daar niet hoeft te blijven. Hoe diep ook, Ja, de Heer Jezus is altijd dieper gegaan. Denk aan die broeder in Bunschoten die ik veel bezocht. Hij moest een hele diepe weg gaan. Lichamelijk was het ontzettend zwaar. Er bleef maar zo weinig over. Hij zei een keer tegen me, dominee, mensen zeggen dan tegen je dat je naar boven moet kijken. Maar ik moet u eerlijk zeggen, er zijn nogal eens momenten waarop me dat niet lukt. Maar, zei hij toen tegen me, weet u wat nou zo'n wonder is? Als ik naar beneden kijk en niet meer naar boven kan kijken, dan ontdek ik de Heere Jezus ook onder mij. Ik kan nooit zo diep zitten en nooit zo diep gaan. Of de Heere Jezus is nog dieper gegaan. Onder u zijn eeuwige armen. Ja, dat wondergemeente, dat maakt heel wat los in het land van de Gadarenen. Ja, je zou verwachten dat de mensen nou een verlossingslied aan zouden heffen. Dat ze een lied van bevrijding zouden zingen. Dat ze zouden zeggen, wat voor een God is de God van Israël. Dat ze zouden zeggen, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Maar niks daarvan. Oh ja, ze zien die man wel zitten. Bevrijd en al. En ze zeggen waarschijnlijk ook wel tegen elkaar, nou, dat is een hele opluchting en een hele verlossing voor ons. Want nou hoeven we, als we een begrafenis hebben hier op de begraafplaats, hoeven niet meer bang te zijn dat die man opeens opduikt. Wat een bevrijding. Ja, dat hebben ze vast wel gezegd. Maar ze zijn vooral naar de rand van het meer van Galilea gelopen. En ze hebben naar al die varkens gekeken. En ze hebben tegen elkaar gezegd, wat zonde niet. Wat een klap voor onze economie. Het kost ons onze varkens. Wat een slag aan onze economie. Nou zal de economische groei voor dit jaar een heel stuk lager uitvallen dan andere jaren. En gemeente, weet u wat hier nou aan het licht komt? Dat niet alleen deze man bezeten was, maar dat ze het in het land van de Gadarenen allemaal waren. Bezeten van hun geld. Bezeten van hun varkens. En als ik het nog een beetje scherper mag zeggen, het is niet zulke fraaie kanseltaal, maar dan snapt u precies wat ik bedoel. Bezweten, bezeten van hun zwijnerij. Ja, dat is het ten diepste. En dat komt nou aan het licht. En ze hebben nou nog maar één verlangen. Dat de Heere Jezus zo gauw mogelijk vertrekt. Heere Jezus, wilt u alstublieft gaan? Hier zitten we niet op te wachten. Uw aanwezigheid, uw verlossende aanwezigheid hier kost ons te veel. Wilt u alstublieft gaan? Afschuwelijk gemeend. Als je niet zegt, kom in mijn hart, o Heere Jezus. Maar dat je zegt, ga alstublieft weg, want het kost mij te veel. Ik hoop niet dat er hier iemand is die dat zegt vanmiddag. Wat zou dat afschuwelijk zijn? En dan zou ik u met alles wat ik in me heb wakker willen schudden. Broeder, zuster, jonge meisje. Besef je wel wat je doet? Je stuurt de zaligmaker weg. Je stuurt de enige weg die redding wezen kan. Je stuurt de enige weg die je heil wezen kan. Nee, die kant moet het niet op. Zeker, ik weet het. Als de Heer Jezus de redder van je leven wordt, dan kost je dat ook wat. Dan kost je dat. En dan zeg ik het nog maar een keer. Ik hoop dat u het me wil vergeven. Dan kost je dat je zwijnerij. Al die vuiligheid in je leven. Daar ga je dan tegen strijden. Dat moet dan weg. Want als de Heer Jezus je Heer, je redder wordt, dan wordt hij ook je Heer. Dan wordt hij ook je Kyrios. Dan krijgt hij ook de heerschappij over je leven. Het wonderlijke is, gemeente, dat de Heer Jezus ja zegt op het verzoek van deze mensen. Hij heeft eerst ja gezegd tegen het verzoek van de demonen. Hij heeft ja gezegd tegen het verzoek van de Gadarenen. En dan klinkt er nog een derde verzoek. En daar zegt de Heer Jezus nou nee tegen. Want gemeente, de Heer Jezus laat ook dat gebied en ook dat volk niet los. Al hebben ze hem verzocht, dringend verzocht om te gaan. Deze man moet daar blijven. En deze man moet daar blijven als een evangelist. En de Heer Jezus geeft hem de opdracht om overal waar hij komt, allereerst in zijn familiekring, te vertellen welke grote dingen de Heere aan hem gedaan heeft. Nou, en we lezen in het evangelie hoe hij daar werk van gemaakt heeft. Ja, als de Heere je verlost, als hij je tot een ander mens maakt, dan kun je er niet van zwijgen. Dan wil je het wel van de daken roepen. Het is beschamend dat wij soms zo zwijgzaam zijn. En er nauwelijks een woord over willen spreken. Ik zou zeggen, neemt u maar een voorbeeld aan deze man. God laat die mensen daar die van hem niet wilden weten, niet los. God laat Nederland niet los. Ook in uw omgeving zijn zoveel mensen die eigenlijk hun naam zijn kwijtgeraakt. En die alleen maar een naam kunnen krijgen. Een echte naam. Dat ze echt iemand worden. Doordat de Heer Jezus hen reddend omvangen houdt. Mag ik de boodschap van de preek van vanmiddag samenvatten? Door u aan het slot te herinneren aan die vrouw die we tegenkomen aan het eind van het evangelie. Ooit huisden er 7 demonen in haar. Ook zij wist wat het was. De tirannie van de demonie. En wat is ze van slag? Aan tranen geen gebrek. En nou is ze bij het graf van haar meester geweest. En de plaats waar ze hem gelegd hadden, die was leeg. En daar staat ze. Tranen, geen gebrek. Opeens klinkt er een stem achter haar. Wat weent gij? Ja, ze denkt dat het de hovenier is. En in zekere zin is het nog waar ook. Hij is de hovenier van kleine, prille geloofsplantjes. En ze klaagt hem haar nood. Ze hebben mijn heren weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En dan noemt die heren haar bij haar naam. Maria. En zij antwoordt, Rabboni, mijn meester. Ja, als Jezus je bij je naam noemt, dan is dat de redding van jouw naam. En dan wordt jou het leven geschonken, wedergeboren tot een levende hoop. Halverwege de preek vroeg ik u, hoe is uw naam? En ik hoop dat u die vraag meeneemt naar huis. Aan het eind van de preek zeg ik tegen u, u wordt vanmiddag bij uw naam geroepen. Maria, of hoe u ook heet, mag nou uw antwoord ook zijn. Rabboni, mijn meester. Ja, dan is de demonie geweken. En dan is het leven u geschonken. Een grotere verandering is niet denkbaar. Amen.